Nadat onze broeder in de inleidende woorden gesproken heeft over 2 Korinthe 3, over de blindheid feitelijk en daarmee de bedekking van het Joods volk als zodanig, dat wil zeggen als Joods volk, lees ik ter introductie 1 Petrus hoofdstuk 2. Waar staat in vers 9, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zult verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt. Die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. En ik gebruik dat vers nu eigenlijk alleen maar als introductie. Vanwege maar gij zijt enzovoort. Zodat je bij die woorden ook kunt meteen vragen wie dan niet. Wat er ook staat, maar wie dan niet. En dat weten wij, want dat staat in de voorgaande versen. Dat zijn de ongehoorzamen uit vers 7. Tot wie wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Steen des aanstoots, een rots der struikeling of ergernis. Namelijk degene die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. En in het algemeen leidt het geen twijfel dat dat woorden zijn over het Joodse volk, over het Judaïsme. Daar is nooit discussie over geweest, voor zover ik weet. Al weet je het nooit helemaal zeker natuurlijk. Maar dat is waar het over gaat. Bovendien, wij weten dat toch echt zeker, omdat de uitdrukking de steen die de bouwlieden verworpen hebben, wordt door de Heer Jezus gebruikt, aangehaald namelijk uit Psalm 118 en wordt in Matthäus 21 inderdaad gebruikt door de Heer wanneer hij zich richt tot de, laten we zeggen, de Farizeeën, maar in ieder geval tot het orthodox Joodse, en dat is het echt Joodse deel dus. Het echt orthodox Joodse volk dat immers struikelt over de steen, want men wil de Heer Jezus niet. En het struikelen over de steen, dat komt dan weer uit Jesaja 28 of ook nog uit Jesaja 8 trouwens. Want er worden nogal wat schriftplaatsen gelijktijdig door Petrus geciteerd. Maar dat is nou mijn punt niet. Het gaat erom dat wij in het Oude Testament uitspraken vinden over Israël en daarmee over het Joodse volk, dat wil zeggen Israël onder het oude verbond, onder de wet, en het Joodse deel van dat Israël, de twee stammen. Het Joodse deel van Israël, dat was het laatste wat er van over was, zal ik maar zeggen, omdat zijn identiteit, althans tot op zekere hoogte bewaard heeft, wat het ook wezen mogen. Maar Petrus zegt, ja, maar die zijn gestruikeld, ze hebben zich gestoten aan het woord, ze zijn verblind geworden. Dat wordt wel een keer of 6 in het Nieuwe Testament aangehaald uit Jesaja 6 en nog een paar schriftplaatsen over die bedekking, ogen om niet te zien, oren om niet te horen, en wat het maar was allemaal. Dus die kan je niet missen, dat is het Joodse volk, maar dat was wat van Israël officieel over was. En dan wordt er gezegd, maar gij, tot wie? Wel, tot u die gelooft, uit vers 7. Ook uit vers 7, dus u die gelooft, voor u die gelooft, is die steen kostbaar, dierbaar, dat was uit Jesaja 28, voor u die gelooft, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Dat is uitgebreid geciteerd, eigenlijk wel. En dat komt rechtstreeks uit Exodus 19, waar deze woorden gericht worden tot Israël. Zijn er overigens alle stammen van Israël en niet maar de Joden. En dat was zelfs nog voor, nou het was naar aanleiding van de wetgeving die in het volgende hoofdstuk dan volgt. bij die gelegenheid waarbij zoveel gedonder was. Staat in de Statenvertaling. Op die berg die in vuur stond en wat het maar was allemaal. Afschrikwekkende dingen die gepaard gingen met de komst van de wet. Maar er staat wel, wanneer gij naastelijk mijn stem zult gehoorzaam zijn, zo zijt gij mij, een uitverkoren geslacht, een priesterlijk koninkrijk, een heilig volk, mij ten eigendom, segula, mijn schat, en mij ten eigendom, enzovoorts. Kortom, die woorden die de uitverkiezing van Israël beschrijven, ter gelegenheid van de wetgeving, die woorden worden hier alsnog toegepast, uitdrukkelijk, niet op het Joodse volk, sterker nog, maar gij wil zeggen dat het het Joodse volk niet is, want dat wordt geacht ongelovig te zijn. Het is namelijk een gelovig volk dat hier aangesproken wordt, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Dat wil zeggen, die hele roeping van Israël wordt hier in de praktijk, dat wil zeggen korte de bocht, wordt hier in de praktijk toegepast op u die gelooft, namelijk op de gemeente. Mocht u moeilijkheden hebben met wat er dan allemaal staat, dan zeg ik het toch maar bij, maar dat wilde ik helemaal niet zeggen vandaag. Maar dan moet ik er toch bij zeggen dat feitelijk deze woorden die hier volgen in vers 9 en 10 alleen maar verklaard kunnen worden uit het verschijnsel dat de zaligheid enzovoorts wel degelijk terecht kwam bij de 10 stammen van Israël. Want die waren Lo-Ami volgens Hosea 1 en 2. En dat Lo-Ami is met aanvang van onze bedeling Ami geworden en daaruit wordt de gemeente gebouwd. Dit was dus niet kort door de bocht, het was iets langer. Maar ik moet het wel zeggen, want anders krijg ik weer dat gedoe van, ja, maar de gemeente was toch nooit Lo-Ami. Voordat de gemeente was, was de gemeente toch niet Lo-Ami of zo. Voordat de gemeente was, bestond er geen gemeente. Simpel zat. Die ontstaat pas door wedergeboorte. Enzovoort. Hoezo dan was het eerst Lo-Ami en werd het daarna Ami? Dat is dat verhaal van die 10 stammen. En daarmee is ook verklaard dat deze woorden zo zonder meer van toepassing gebracht kunnen worden. Ze zijn uitgesproken aan het adres van Israël. En dat zijn er maar niet 2, dat zijn er alles bij elkaar 12. Maar onderweg wordt dat verwisseld. Maar daarna hoop ik nu weer met u kort door de bocht te gaan. En kort door de bocht is het dit. Niet het Joodse volk is het uitverkoren volk, maar in de praktijk de gemeente van vandaag. Officieel ligt het iets ingewikkelder, maar in de praktijk, de gemeente van vandaag is het uitverkoren volk, Gods volk. Daarom heb ik er moeite mee, ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt, ik zeg dat maar gewoon in publiek. Daarom heb ik er moeite mee als een organisatie die zegt de Bijbel en het evangelie te brengen aan Israël, men bedoelt het Joodse volk, dan heeft overbrengen dat aan het volk van God. Want ja, strikt genomen, dat zijn zij niet, dat zijn wij. Dan heb je het verwisseld. En het idee van, zij hebben ons de Bijbel gegeven. Nee, wij geven hun de Bijbel. Het is omgekeerd. Ik heb er grote moeite mee altijd. Want ja, als je dit niet begrijpt, ja, wat dan wel? Toch? Niet de Joden hebben het ons gegeven. De Heer heeft het van de Joden afgenomen en aan ons gegeven. Het zij u dan bekend, enzovoorts. Dat het koninkrijk zal van u weggenomen worden en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voorbrengt. Niet de Joden hebben ons de Bijbel gegeven. De Heer heeft de Bijbel van de Joden afgenomen en aan ons gegeven. Opdat wij hem zouden brengen alsnog aan de Joden. En dat staat hier ook, want er staat wat onze roeping dan is. Het is weliswaar oorspronkelijk roeping van het volk van God. Uitverkiezing, zo u wilt. Dat woord staat er ook, uitverkoren geslacht. Maar er staat, opdat gij zoudt verkondigen, want dit is de roeping van Israël, de uitverkiezing van Israël. Dat zou Israël doen, namelijk verkondigen de deugden van Jehovah. De deugden van degene die hem getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Want Israël wordt geacht van oorsprong, van de oorsprong van Israël af dus, wordt het geacht Gods zendingsvolk te zijn. Dat is klassiek evangelisch jargon, voor zover ik weet, want ik ben ermee grootgebracht. Dan moet het dat zijn. Het is Gods zendingsvolk, het is de verantwoordelijkheid, niet van de Joden, maar van Israël, om het woord van God in de wereld te hanteren en te verspreiden, te beheren, te bewaren en wat het maar was allemaal. Zie? En in de praktijk ligt die verantwoordelijkheid bij ons, formeel bij de tegenstander, maar in de praktijk bij ons, namelijk alleen bij de gelovigen van vandaag, die daarvan de erfgenamen zijn en die daaruit zijn voortgekomen. En daarom heet het dat wij een tempel zijn, een geestelijk bouwwerk. Peter zei het hiervoor, namelijk wij worden als levende stenen samengevoegd bij die ene steen en gebouwd tot één tempel, tot een koninklijk priesterdom. Dat was dan in vers 5, een heilig priesterdom enzovoort. En wij worden geacht dus te zijn een pilaar en vastigheid der waarheid. Dan wel, wij worden geacht te zijn zijn huis. Dan heb ik enige schriftplaatsen achter elkaar geciteerd. En ik hoop dat u ze herkent. Het is om te verkondigen, en dat is wat wij vandaag geacht worden te doen, daadwerkelijk. Te verkondigen de deugden van degene die ons dus uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En waar ik het met u over wilde hebben is niet eens over dat licht, want dat staat op het programma voor 12 mei 2018. Dat wil zeggen binnenkort, voor de volgende contactdag, vanwege de wandel in het licht. En dus vanwege de zingende zusjes, maar dat leg ik daar wel weer uit. Want het is zo. Nee, waar ik het met u wil over hebben is met dat begrip geroepen. Degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Het heet namelijk eerst, gij zijt een uitverkoren geslacht. Uitgekozen. Waarbij de vraag zou kunnen zijn, waaruit zijn wij dan gekozen? Maar de vraag zou ook moeten zijn, meteen eigenlijk ook, waartoe dan eigenlijk wel? Gekozen waartoe? En het heet eventueel ook geroepen. En dan is het weer geroepen waaruit. Maar het is ook geroepen waartoe. En dat klemt des te meer omdat het hele woord roepen opgesloten ligt in, letterlijk dus ook, cryptisch, letterlijk, opgesloten ligt in het begrip gemeente. Dat wij populair kerk noemen. Maar het Griekse woord is nou eenmaal de ecclesia, de uit, ek, uit, ex, schrijf je trouwens, ek. De uitgeroepenen, ecclesia, van kaleo, roepen. Overeenkomend trouwens met het Hebreeuwse woord kahal, daarmee met de Engelse to call. En het Hebreeuwse kahal wordt ook geacht niet maar te betekenen roepen, maar echt roepen uit. Ergens uitroepen. Maar dat is het woord voor de gemeente. Wij zijn een ecclesia. Dat is in de volksmond geworden tot kerk, wat niet een Bijbels woord is. Kerk komt van curiakes. Dat wil zeggen, het is dat wat de Heer toekomt. Dat is wat kerk is, althans het woord. Maar omdat in de dagen van de reformatie iedereen onder het woord kerk verstond, de Roomse kerk, het woord katholiek slik ik altijd in, want dat zijn wij. Ja, het is de Roomse kerk, daarom heeft het de vertalers, dat wil zeggen Maarten Luther, heeft het goed gedacht om dat woord dan ook maar niet te gebruiken. En dus moest hij opnieuw een woord bedenken, ja, de uitgeroepenen, het uitgeroepene, ecclesia, ja, dat gaat ook niet goed, volksvergadering, maar wie begrijpt dat, wat het is, moet je ook een boel uitleggen, dus heeft hij zelf een woord bedacht, wat niet een vertaling is, maar hij heeft zelf een woord bedacht, het is geworden gemeinde, en daar hebben wij in Nederland het woord gemeente aan te danken. Hebben we dat nog? De gemeente, maar het woord, grondwoord, betekent in het Grieks van het Nieuwe Testament, maar terugwerkend naar het Oude Testament feitelijk ook. Het betekent degene die uitgeroepen zijn als groep, ecclesia, dat is een enkelvoud. Het heet ook de vergadering of volksvergadering, zo is het bij gelegenheid in Handelingen trouwens ooit vertaald, omdat het het woord is ter aanduiding van wat wij noemen de volksvertegenwoordiging. Degene namelijk die door de koning geselecteerd werden geroepen uit, dan kregen ze een brief thuis, weet je wel, dat ze dan en dan enzovoort. Maar die werden door de koning geroepen uit het volk om zitting te nemen in de ecclesia. Dat is de vergadering dus van de uitgeroepenen. En het is de wetgevende, dan wel rechtsprekende vergadering, nou ja, van een Grieks koninkrijk. Dat is het eigenlijk. In Nederland kennen wij dat niet. We hebben het maar één keer gekend in Nederland, omdat er niks meer was. Dan komt dat de Fransen waren hier geweest en weer weg. Toen hadden we niks meer. Toen hebben we een prins opgezocht weer, teruggehaald. En die hebben we tot soeverein gemaakt. En een jaar later tot koning of zoiets. En toen moest er een volksvertegenwoordiging komen. Die was er niet. En toen hebben we enige mensen in Nederland, ik geloof 700 mensen, hebben een brief thuis gekregen of ze maar om zo laat en dan wilden samenkomen. Ik geloof trouwens in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, als ik me goed herinner. Maar ik kan het aan mijn grootvader niet meer vragen. Dit was een bed over grootvader, maar goed, dat doet er nou niet toe. Zo gingen die dingen toen en dat is maar eenmalig geweest. In Amerika werken die dingen nog, maar dan in de rechtspraak. In België geloof ik ook trouwens. Dat heet de juryrechtspraak. Dan krijg je zomaar ineens een brief thuis dat je dan moet verschijnen en dan moet je zitting nemen in de jury. Dat komt daar ook vandaan. En het komt nog verder terug uit het Oude Testament, uit Mozes en zijn zwager Jethro. Ze waren van mening dat je een raad van oudsten moest hebben uit het volk. Dus enigen die oudsten waren, werden opgeroepen om zitting te nemen in de raad van oudsten. Hebben jullie dat nog? We hebben nog het Sanhedrin erover gehouden, naar het schijnt. Maar toen maar. Nee, tot in Bijbelse tijd in elk geval. Maar dat is wat het is, de ecclesia, dat is de gemeente van vandaag. Dat zijn dus degenen die geroepen zijn. Per definitie, wij als leden van de gemeente zijn geroepenen. Want wij behoren tot dat ene, zoiets heet trouwens een lichaam, hè? Dat weet u toch, hè? Zo'n verzameling volk, die zitting nemen in ene, dat heet een lichaam. Dat is nog steeds zo, hoor. Staat er generaal, dat heet een lichaam. En in de Bijbel wordt het uitgelegd, buiten de Bijbel trouwens ook, een lichaam is een samengestelde eenheid. Vandaar dat wij als gemeente een eenheid geacht worden te vormen. We hebben gezamenlijk deel aan dat ene lichaam waarin wij zitting hebben, om zo te zeggen. We zijn daartoe geroepen en de vraag is, wat moeten we daar nou verder mee in de praktijk? Welke roeping? Oké, dan hebben we daar deel aan en dan waartoe zijn wij geroepen. En daarvoor wilde ik hoop dat u pen en papier bij de hand hebt, daarvoor wilde ik u in de gauwigheid enige schriftplaatsen laten zien. In de eerste plaats Romeinen 8, want ik neem ze gewoon in de volgorde waarin ze in de Bijbel staan. Dat is Romeinen 8, waar in de eerste plaats in Romeinen 8 vers 23 gezegd wordt dat wij onderweg zijn naar onze zoonstelling. Ik meen dat het woord roeping daar niet bij staat, overigens, maar daar kom ik zo op. Romein 8, vers 23 zegt, wij verwachten de zoonstelling. Daar ga ik niet op in, want dat begrip kent u toch, hè? Aanstelling als eerstgeborene. En meteen daarnaast vers 30, die doet er wel toe, want daar staat eerst in vers 29, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd den beelden zijn zoons gelijkvormig te worden, opdat hij, Christus de eerstgeborene, zei, samen met, want dat is wat dat woord onder betekent, samen met vele broederen, dat gaat dus over zoonstelling. En dan met een wat ingewikkelde stijlfiguur staat er, en die hij tevoren verordineerd heeft, tot zoonstelling dus, heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. En daaruit leid ik af in de eerste plaats, wij zijn geroepen tot zoonstelling en daarmee ook tot heerlijkheid. Dat dat zo is, zullen we zo zien in andere schriftplaatsen waar ik u vervolgens mee naartoe neem. Want roeping heeft een toekomst uiteraard, heeft een doel. En dat doel is in het algemeen zoonstelling. Dat wil zeggen, het gaat over een erfenis waarheen wij onderweg zijn. En dat heet bij gelegenheid ook heerlijkheid. Wij zouden met Christus verheerlijkt worden. En we zijn dus tot heerlijkheid geroepen. Maar er zijn nog een paar van die termen die wij vanzelf tegenkomen. Daarom sla ik gewoon om een paar bladzijden naar 1 Korinthe 1... Want het gaat mij om het gewicht, om zo te zeggen, van al die schriftplaatsen. U weet wat ik dan zeg. Ik lees u een reeks schriftplaatsen en dan zeg ik streep eronder en dan bij elkaar optellen. En dan, wat natuurlijk niet kan, maar goed, hoe zeg ik het anders? Ik zeg ook wel eens, je moet zorgen dat je vindt het kleinste gemene veelvoud uit al die schriftplaatsen. Voor mij mag het ook zijn de grootste gemene deler. Weet ik veel. Iets wat al die schriftplaatsen bij elkaar bindt. Om zo, daar gaat het om. Hè? Dat is met elkaar vergelijken en conclusies trekken. Dus daar komt hij. 1 Korinthe 1 vers 9. Daar staat. God is getrouw. Die komen we straks nog een paar keer tegen trouwens. Want het zijn begrippen die bij elkaar horen. God is getrouw door welke gij geroepen zijt. Dat bedoel ik. En nou is de vraag, waartoe geroepen, want daar hebben we het nu dus over. Waartoe? En er staat er, door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn zoon. Wij zouden tegenwoordig zeggen de gemeenschap met zijn zoon. Maar dat is hetzelfde. Door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van of met zijn zoon Jezus Christus onze Heer. Het sluit natuurlijk aan bij het voorgaande vers. Daar staat dat God ons zal bevestigen tot het einde toe, onstraffelijk in de dag van onze Heere Jezus Christus. Dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente en onze openbaring voor zijn rechterstoel. Maar dat is ter gelegenheid voor onze zoonstelling. En dan zegt het de volgende zin, en God is getrouw. Dat wil zeggen, hij zal ons daarheen brengen. God is getrouw, hij zal het ook doen, enzovoorts. Of hij is getrouw, hij is een goed werk aan u begonnen en zal dat volleindigen tot op de dag van Christus. Filippenzen 1 vers 6, om maar wat te noemen. God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot gemeenschap. Met Christus zelf, maar die gemeenschap met Christus, dat is niet anders dan dat wij gezegend zijn of worden met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Enzovoort, dat wij deel hebben aan Christus of terugkijkend naar Romeinen 6. Het is niet anders dan dat wij met hem één plant geworden zijn, heet dat. In de gelijkmaking zijn ze dood, maar ook in de gelijkmaking zijn er opstanding enzovoort. We hebben deel aan Christus. Daartoe zijn wij geroepen voor het heden en uiteraard uitdrukkelijk voor de toekomst. Meer daarover in de volgende verse, want ik heb er nog een paar. Namelijk, in de rest van de Korinthebrieven komen we deze uitdrukkingen niet tegen. Dat laat zich verklaren, want de Korintiërs die waren bij uitstek verdeeld. Er was geen gemeenschap, de een was van die en de ander was van die, dat weet u toch? Dus ja. Maar in Galaten 1 vinden we het begrip dan weer terug. Galaten 1, waar staat, want ik neem ze gewoon in de volgorde waarin ze in de Bijbel staan. Er staat in vers 15 dat Paulus over zichzelf zegt, maar wanneer het Gode behaagd heeft die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren enzovoorts. Want dit is een tussenzin, vandaar dat ik zeg enzovoorts. Het gaat mij om die uitdrukking, God heeft mij geroepen, dan wel afgezonderd. Hij heeft mij geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren. Paulus was geroepen omdat God Christus zou openbaren in Paulus. En in de eerste plaats natuurlijk dan toch door zijn prediking. Door de mond van Paulus. Ook in het leven van Paulus overigens. Maar hij komt in het rijtje te staan. Geroepen tot wat? Geroepen om te verkondigen de deugden des genen die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is wat Paulus ook zou doen. Dus geroepen om Christus te openbaren. En daarna in hoofdstuk 5 van Galaten zijn wij in vers 13, waar staat, want gij zijt geroepen tot vrijheid. Gij zijt tot vrijheid geroepen. Dat is de vrijheid van het nieuwe verbond tegenover de slavernij, het juk, de dienstbaarheid uit 5 vers 1. Van het oude verbond der wet. Het hangt samen met hoor de Heer roepen. Hè? Zoals het lied zegt, hoor naar de roepstem van Jezus. Nou, de roepstem van Jezus was, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En ik blijf volhouden dat die vermoeidheid en dat belast zijn, dat voortkomt uit het juk der wet. Het juk der dienstbaarheid, daar word je doodmoe van de wet, vermoeid en belast. Je wordt er trouwens bij gelegenheid zelfs gek van. Mag je niet hard oproepen, beste mensen, mag je niet zeggen, dat is een goed bewaard geheim, officieel dan. Want als je die wet een beetje serieus neemt, dan word je vanzelf kieruwit. Er zijn een heleboel woorden voor, maar die bedenkt u maar in uw eigen tijd. Maar dat is niet te doen. Dat is heel ongezond allemaal. Gevangenschap is heel slecht voor de mens. Echt. Wij zijn geroepen tot vrijheid, staat er. Staat meteen bij dat die vrijheid bedoeld is om die te gebruiken. Niet tot oorzaak voor het vlees, niet als een excuus van wij mogen alles, we zijn toch vrij. Maar hij is bedoeld om elkander te dienen door de liefde. Vrijheid om te dienen wie wij willen. En ik mag hopen dat u Christus wil dienen. Uiteraard. En daartoe moesten we vrijgemaakt worden, leert de Bijbel ons. Zodat we niet de wet dienen, maar Christus. En waar de wet wordt uitgebeeld in het hoofddeksel, jawel, wereldwijd is dat zo, waar wet, gezag, wordt uitgedrukt in het hoofddeksel, gaat bij ons dus het hoofddeksel af. Dat was het verhaal. Heb u dat nog? Soms denk ik dat we aan de zogeheten verlichting te danken hebben, dat we de hoofddeksels in het algemeen hebben afgeschaft, als behorend tot de normale outfit. Want we erkennen immers geen gezag meer. Helemaal niet meer. Wij zijn immers het gezag. In een democratisch land. We maken zelf toch de dienst uit. Enzovoort. Maar goed, zal u daar niet... Nee, ik denk dat het allemaal symboliek is. Maar doe maar. Zoiets. Maar in ieder geval is het zo dat al die religies die kennen hun kleding en in het bijzonder hun hoofddeksels bij het belachelijke af. Er zijn ook weet ik hoeveel namen voor al die hoofddeksels. In militaire dienst hadden we allerlei verschillende hoofddeksels, waarvan ik de namen ook niet meer weet of zo. Maar het is overal. En inderdaad, de Joden bij de Klaagmuur, de Kempeljob. En dan zie ik onze koning in de Portugese. Het was de Portugese synagoge, toch? Met zo'n ding op. En ik heb er ook ooit een keer gezeten in de Portugese synagoge, ook met een hoed op. Ja, je moet wat. En niet vooraan hoor, nee, ergens achteraan. Maar wel met een hoed op. En eigenlijk geneer ik me daarvoor. Maar ik ga er dus ook niet meer naartoe. Ik ga het niet nog een keer doen. Was uit nieuwsgierigheid. Op grote verzoendag, ja. Ik zal u het verslag besparen. want het is helemaal niet leuk. Maar toen maar weer. Maar dan gaat het over in de Bijbel dat het hoofddeksel af moet. En die discussie over de vraag of de vrouw het hoofd moet bedekken, dat is nou juist weer wet. En daarmee zet iedereen weer zijn hoofddeksel op. Terwijl het hoofdstuk er nou juist over gaat dat het af is. Dus ja, het is allemaal een beetje, het is allemaal een beetje hypocriet. Maar goed. Maar wij zijn vrijgemaakt met een vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft. Dat is 5 vers 1. En daarop wordt teruggegrepen in vers 13. Want gij zijt tot vrijheid geroepen. Blijf daar dan ook bij die vrijheid. Alleen gebruik die vrijheid om elkander te dienen. Wij zijn vrijgemaakt van de slavernij, van de dienstbaarheid der verderfenis, slavernij, de dienstbaarheid ook van de wet en van de zonde. En verderfenis was natuurlijk de dood, opdat we de vorst des levens zouden dienen. En dus zouden naderen tot de troon, niet van de wet, maar de troon der genade. Dat is Nieuw Testament, dat is Bijbelse ware, dat is het evangelie. Schriftuurlijke grond. Dus geroepen tot gemeenschap, tot zoonschap, geroepen om Gods zoon te openbaren. En hier staat, gij zijt tot vrijheid geroepen. Waarna wij terechtkomen in Efeze hoofdstuk 4. Waar staat in vers 4 dat wij geroepen zijn tot één hoop, uw roeping. Het is een constructie waarbij het woord roeping of roepen herhaald kan worden. Er ligt dus grote nadruk op. Geroepen zijn tot één hoop. En uw roeping wil zeggen, dat is uw roeping. Dat is de essentie van onze roeping. Onze hoop. Geroepen tot een toekomstig doel dat ons beloofd is. Maar daar waren we al achter, want we waren geroepen tot zo'n stelling toch. En tot heerlijkheid. Dat is waarheen wij onderweg zijn en dat bepaalt uiteraard de koers in onze levens. Daarom heet het dat wij wedergeboren zijn tot, er staat niet roeping, er staat wedergeboren. Wedergeboren tot een levende hoop. En meestal leg ik meer nadruk op het begrip levend dan op het begrip hoop. Want waar het om gaat is dat die hoop levend is, dat wil zeggen ons leven bepaalt, actief is, iets doet met ons. Wij weten waarheen wij onderweg zijn en dat bepaalt onze koers. En dat geeft ons zekerheid, dat zorgt ervoor fundamenteel dat we niet heen en weer gedreven worden door allerlei wind der leer en hoe het allemaal maar heten mocht enzovoort. We weten waarheen we onderweg zijn. En soms moeten we een beetje bijsturen of tegensturen of hoe dat maar heet. Maar we hebben een vast doel voor ogen waartoe de Heer ons geroepen heeft. Geroepen tot één hoop, één toekomstverwachting enzovoort. Dat is Efeze 4. En dan krijgen we in Filippenzen 3. Dat is weer twee velletjes omslaan. In Filippenzen 3 heet dat in vers 14... Maar één ding, in plaats van doe ik, vul ik dan maar een uitroepteken in, vind ik voldoende. Meer staat er per slot niet. Maar één ding, dubbele punt. Je weet dat er dan nog wat komt, maar één ding, met de vingertje omhoog, op Nederlandse wijze, maar één ding. Vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, dat wil zeggen naar het doel. Het is een goed Nederlands woord voor doel. Het heeft een historische oorsprong, maar dat doet er nou niet toe. Vandaar dat wij het noemen doelwit. Maar wit is een doel. Jaag ik naar het wit, namelijk naar, want tot is hetzelfde als naar, maar dan ook absoluut hetzelfde, geeft richting aan. Jaag ik naar het wit, namelijk naar de prijs, dat is het wit, dat is het doel, naar de prijs der roeping Gods. Dat wil zeggen de prijs waartoe wij door God geroepen zijn. Van boven, die van boven is staat in Christus Jezus. Wij zijn namelijk van Gods wegen, van bovenaf, geroepen tot een eervolle positie. Dat is die prijs waarover gesproken wordt. En daarmee heb ik eigenlijk weer gezegd hoe dat nou zit met die gemeente. Wij worden van boven, van een hoger gezag, from higher grounds, van een hoger gezag worden wij opgeroepen, per definitie is het dan opgeroepen. Men wordt geroepen van boven om, eervol is dat, deel te hebben aan die gemeente van eerstgeborenen, aan die ecclesia. Aan dat volk dat delen zou in het eerstgeboorterecht van Christus. En Paulus zegt, daar jaag ik naar. Maar ja, dat is die ene hoop. Dat is die aanstelling tot zonen waarheen wij onderweg zijn. En Paulus zegt, dat is wat ik doe. En al het andere telt niet. Dat is nog netjes gezegd, want Paulus zei het minder net. Paulus zei gewoon, al het andere heb ik schade en drek geacht. En juist al die Joodse dingen zijn dat, hè, die je schade en drek geacht had. U dacht dat ik lelijk deed over de Joden, maar dat valt nog wel mee, hoor. Afgezien daarvan zijn ze beminden om der vaderen wil. Maar onze vrienden zijn het niet, dat staat er ook in de Bijbel, hè. Ze zijn vijanden aangaande het evangelie om uwentwil. Maar wat ons betreft, ze zijn vrienden om der vaderen wil enzovoort. Dat staat in Romeinen 11. Ik onderschrijf het van harte, maar uitdrukkelijk, die zijn van een andere aard dan wij. Wij zijn gelovigen. Wij geloven in de Heer Jezus als onze Heer en Heiland, als de Messias die van oudsher beloofd is. En dat is niet alleen wat zij niet geloven, dat is wat zij als volk per definitie afwijzen. Niet uit onwetendheid, fundamenteel niet uit onwetendheid, want men weet het, maar men wil dat niet. En dat maakt twee partijen. Dat is polarisatie, noemen wij dat. En dat is wel verboden tegenwoordig natuurlijk. Maar ja, het is niet anders. Het zijn die twee partijen in de Bijbel waarover Petrus dus schreef, wat ik daar straks met u gelezen heb. Nou goed, Filippenzen 3 gaat dus inderdaad over precies hetzelfde. Wij zijn onderweg naar, of ik zal het systematischer zeggen, wij zijn geroepen tot een prijs. Een beloning mag ook, want dat is wat het is. En dan sla ik weer twee bladzijden om of zoiets. En dan ben ik in Colossenzen 3. Waar eerst in vers 14 staat. En boven dit alles de liefde. We zouden er wat aan doen, aan de liefde. Dat wil zeggen, die praktiseer ik, vind ik wel aardig. Boven dit alles, de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. Dat betekent gewoon, liefde is de volmaakte band. Hier wordt ons verteld wat liefde is voor een ding. Liefde is de volmaakte band en het woord volmaakt, het bijvoeglijk naamwoord, is hier vervangen door het zelfstandige naamwoord om het te beklemtonen. Liefde is de volmaakte band. Dat is namelijk niet een organisatorische eenheid, maar een organische, levende eenheid dus. En dus hebben we het nu ineens weer over gemeenschap. Weet u nog, dat hebben we er straks gelezen. We zijn geroepen tot gemeenschap, 1 Korinthe 1 vers 9 was dat. En hier heb je vers 14, eerst de liefde is de band der volmaaktheid. En dan meteen, en de vrede Gods. Want waar die volmaakte band is, daar is logisch geen oorlog, geen strijd. Daar is vrede, de vrede van God, heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam. En daarmee dus in één gemeente. Zie? Dat wil zeggen, geroepen om deel te hebben aan dat ene lichaam van Christus. En daarin heerst vrede. In het parallele schriftgedeelte hiervan, dat is in Efeze 2, wordt gezegd, dat of wij nou Joden of heidenen waren van oorsprong, als wij wedergeboren zijn, is Christus onze vrede die deze beiden tot één gemaakt heeft. Want die tegenstelling die ik u net schilderde, die verdwijnt in de gemeente. Officieel is dat, hè? Ja. Efeze 2, vers 14. Hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft. De middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, enzovoorts. Vrede. Dat wil zeggen, daar is de vijandschap, zo heet het daar ook, is de vijandschap tussen Jood en Heiden teniet gedaan. En op de achtergrond is het zelfs de vijandschap tussen 2 en 10 stammen. Misschien was het wel de voorgrond trouwens, maar het doet er nou niet. Gaat mij om die roeping. Geroepen tot vrede. Geroepen in één lichaam en daarin tot gemeenschap. Het sluit volkomen aan bij de voorheen aangehaalde schriftplaatsen. Daar gaat het me maar om. Je krijgt verschillende formuleringen, verschillende woorden, maar het is één en dezelfde waarheid. Hetgeen ons brengt bij 1 Thessalonicenzen 4, waar eerst staat in vers 3 van 1 Thessalonicenzen 4, daar staat eerst, dit is de wil van God, uw heiligmaking. Maar het is de aanloop naar vers 7. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Geroepen tot heiligmaking. En onderweg lees je dan meteen ook dat heiligmaking staat tegenover onreinigheid. Want heiliging is synoniem met reiniging. Overal waar sprake is van heiliging in de Bijbel, is sprake van reiniging. Niet omdat het 100% hetzelfde is, maar dat is zo omdat heiligmaking is wijding aan de dienst van God. En voor dat doel moet men eerst gereinigd worden, althans van een kwaad geweten. En vandaar dat de zonen van Aaron geheiligd werden, heilig met de zonen van Aaron. Ze werden geheiligd tot het priesterambt, maar voor dat doel moesten ze dan wel eerst gereinigd worden door Mozes. En later herhaald, want elke dag dat ze moesten dienen in de tabernakel of tempel, moesten ze toch echt eerst zich melden bij het koperen wasvat. En zo verder. En in het Nieuwe Testament lezen wij zo in het voorbijgaan, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En er zijn zelfs schriftplaatsen in het Nieuwe Testament waar in de grondtekst staat reinigen en waar in de vertaling staat heiligen. Dat gebeurt min of meer automatisch. In Hebreeën 5 bijvoorbeeld, maar dat doet er nou niet. Het gaat mij om het beginsel. God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot reinigheid. Maar tot heiligmaking. En heiligmaking is dienst aan God en daarom heet het ook een heilig volk. Wat ik u gelezen heb uit 1 Petrus, dan wel uit Exodus 19. Een heilig volk, een verkregen volk, gewijd aan de dienst van God. Geheiligd tot zoonstelling, geheiligd tot één hoop. Geheiligd tot vrijheid, kortom, gereinigd om in de dienst van God. Dus dan eenmaal geheel gereinigd en daarna de voetwassing. Om eens een beschrijving te geven van de dienst van de Heer Jezus zelf, als geheiligd en gereinigd enzovoorts. Ik kan er onmogelijk verder op ingaan, want ik wil graag door dit lijstje heen. Dus het wordt 1 Thessalonicenzen 4 vers 7 geroepen tot heiligmaking. En daarna 2 Thessalonicenzen 2, vanaf vers 13. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders, die van de Heere bemind zijt, dat God u van den beginne verkoren, dus uitverkiezing, verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking. Sluit volledig aan dus bij Thessalonicenzen. In heiligmaking des geestes. En hier hebben we weer van doen met dezelfde stijlfiguur. Het is geestelijke heiligmaking. maar met de klemtoon op geest. Dat wil zeggen, heiligmaking des geestes. Maar het is ook inderdaad de geest die dat doet. Want in de praktijk, die heiligmaking door of van de geest of die geestelijke heiligmaking vindt plaats door of is gelijk aan geloof der waarheid. Want geestelijke heiligmaking is een abstract begrip. Hoe leg je zoiets uit? Wat is dat in de praktijk? Nou, dat is makkelijk genoeg. In de praktijk is het geloof der waarheid. Hetgeen inhoudt dat onze heiligmaking, onze geestelijke heiligmaking plaatsvindt doordat wij geconfronteerd worden met de waarheid. Dat betekent dat die ons gepredikt dan wel uitgelegd wordt, dan wel voorgehouden. En wij worden geacht die waarheid te geloven, dat wil zeggen ons eigen te maken. Dat verandert ons naar de inwendige mens. Dat verandert ons denken, dat verandert onze geest. Onze buitenkant niet, je wordt er niet mooier van, zal ik maar zeggen. Jammer nou weer, hè. Maar goed. Maar dat is wat het is. Het is geestelijke heiligmaking door geloof der waarheid. En niet maar eenmalig doordat men tot geloof komt. Maar dat blijft een proces dat begonnen is toen wij tot geloof kwamen. En het wordt voortgezet tot op de dag van Christus. De waarheid wordt ons voorgehouden, gepredikt, uitgelegd en wat het maar is. En die waarheid doet een werk in ons. Dat is waar het over gaat. Zoals de wet dat zou doen onder de wet, onder de heerschappij van de wet, zo doet de waarheid dat, want de Bijbel zegt, de wet is door Mozes gegeven, met een uitwerking door het hele leven, maar de waarheid is door Jezus Christus geworden. En met een uitwerking in het hele leven, van dag tot dag. Zie? Kortom, geroepen, want daar staat er, dat is de volgende zin, en dat is dus het vers dat ik genoteerd heb, vers 14, waartoe hij u geroepen heeft. Tot wat? Tot heiligmaking des geestes, of met de andere uitdrukking, tot geloof der waarheid. Daartoe heeft hij ons geroepen, nou ja, Paulus zegt, door ons evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid, dus met een beetje goede wil vul je alsnog in, geroepen tot heerlijkheid, of tot verkrijging der heerlijkheid. Want dat zit er dan aan vast. En het komt tot ons via het evangelie. Dat heet trouwens ook het woord der waarheid. Dat tot ons komt en wij zouden het geloven. Daartoe zijn wij geroepen. Om dat woord der waarheid te ontvangen en daardoor geheiligd te worden. Dat is wat hier allemaal staat. Dan hebben we nog 1 Timotheus 6... 1 Timotheus 6, vers 12, een veel misbruikte tekst overigens, waar staat strijd, de goede strijd des geloofs. Men meent soms dat wij een strijd moeten strijden om tot geloof te komen. Dat is een Calvinistische leer die zegt, je moet er een heleboel moeite voor doen, je moet er hard voor werken, je moet in ieder geval je ellende leren kennen, enzovoort. Je moet ervoor strijden, dan moet je gegeven worden en wat het allemaal maar was. En als je zegt dat je behouden bent of een kind van God bent geworden of zalig bent of zeker bent daarvan, dan geloven ze alleen als je een heel lang verhaal kunt vertellen over de strijd die je hebt doorgemaakt. Historisch gezien hebben wij daar het idee aan overgehouden van het geven van één getuigenis. Historisch is dit het verhaal. Iemand geeft een getuigenis, waarom? Omdat hij gaat vertellen wat hij allemaal heeft doorgemaakt en beleefd heeft in zijn leven, ten bewijze van dat hij nou echt zalig is. En er zijn zelfs bijeenkomsten die voor dat doel belegd worden, daar heet het niet een getuigenis geven, maar heet het weer anders, waarin men beurtelings onder beurten vertelt wat men in de afgelopen week of wat het maar was, nu weer met de Heer beleefd heeft, enzovoorts. Om maar te kunnen bewijzen dat men een moeilijk leven heeft, enzovoort. Maar dat men door die worsteling dan toch, zalig wordt of zo. De strijd des geloofs. Het is wel moeilijk, maar doe maar weer. In de evangelische kringen vind je daar ook nog een weerslag van. van het getuigenis geven, zo zonder meer wel, maar ook wel het idee van dat het moeilijk is om te geloven. En dan komt iemand ons het wat makkelijker maken enzovoorts. Maar het is helemaal niet moeilijk te geloven. Geloof is het makkelijkste wat er is. Tenzij je hoogmoedig bent. En daarom kinderen geloven alles. Daarom ontwikkelen ze zich ook zo snel. Pas later worden ze sceptisch. Dan, en kritisch. Enzovoorts. En dan wordt het wat moeilijker. Maar goed. Daarom zegt hij, als je niet wordt gelijk die kinderen. Die vertelt ze dat ze dat geloven, in het volste vertrouwen. Bij gebrek aan ervaring. En dan zeggen ze, zijn ze toch leuk en onschuldig. Dan zeg ik, ja, wacht maar af. Wacht maar af. Strijd de grond, de strijd des geloofs is niet de strijd om tot geloof te komen. Maar om daar daadwerkelijk uit te leven. Want de rechtvaardige... Hebreeën 10, de laatste verse. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En ik zeg altijd, er staat niet de onrechtvaardige zal uit het geloof tot leven komen. Dat is misschien wel zo, maar daar staat het niet. Daar staat de rechtvaardige zal uit het geloof leven in de praktijk. En dat tot behouding der ziel staat er. En wij zouden niet behoren tot degene die zich onttrekken daaraan. Zie?
Laatste vers uit de
hoogste. Ja, er zijn er die ervan afwijken. Die zeggen, nou ja, geloof is geloof, ik geloof het wel, maar in de praktijk van mijn leven heb ik andere belangen. Men leeft er niet uit. Zie? En dat is precies wat Paulus hier aan Timotheus schrijft. Hij zegt het nog een keer namelijk, hij zegt eerst strijd de goede strijd, namelijk die van het geloof, in 2 Timotheus 4. Vier zegt hij over zichzelf, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. Dat wil zeggen, vastgehouden, mijn leven door, dag in dag uit. En hier aan Timotheus, strijd de goede strijd, dat is geloofs. Of met andere woorden, grijp naar het eeuwige leven, waaruit men dan weer concludeert dat hij het dus niet had. En ik ben wat eigenwijs, dan zeg ik, nou... Je zou precies de andere conclusie kunnen trekken. He? Want hoe kun je er naar grijpen als je het niet hebt? Pak de hamer. Ja, als je geen hamer hebt. Haal de houten hamer uit het schuurtje in de tuin. Zoals het lied zegt. Ken je het lied niet? En sla hem op zijn kruin, is de volgende regel. Maar goed. Haal de houten hamer uit het... Nou goed. Prachtige dichtregel trouwens, maar daar hebben we het ook een andere keer weer over. Maar als je zo'n ding niet hebt, kun je hem ook niet grijpen.
Het is hetzelfde als die pen die vroeg in de lood staat, dat ik het niet alweer gekregen heb. En dan wordt ook gezegd van, hij heeft het nog niet.
Ja, nee, hij heeft het wel, maar hij moet ermee verder, hij moet er wat mee doen. Want het is wel leuk als je leven hebt ontvangen, maar als je er niks mee doet, waar dient het dan voor? Dat is waar het over gaat. Maar ja, men heeft in het christendom ervan gemaakt dat als je doodgaat, dat je dan ergens een beetje leuk terechtkomt aan de andere kant, aan geen zijde, aan de andere kant enzovoort. En dat is het dan. Maar dat je hier al dat leven zou ontvangen en zou leven, dat ontgaat velen. Helaas. En dat vind je in al die christelijke stromingen, vind je dat terug, dat ontgaat ze domweg. Maar dat is wat Paulus zegt. Grijp daarnaar. Hij zegt bovendien tot het welk gij ook geroepen zijt. Hetgeen betekent dat hij dus inderdaad al had. Anders had hij niet deel aan die roeping. Maar onze roeping bestaat daaruit dat we naar het eeuwige leven grijpen. En die kun je dus noteren. Dat wil zeggen, wij zijn geroepen het eeuwige leven te... Oké, grijpen. Te leven in de praktijk. Dat is trouwens ook de betekenis van de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Wat is dat, Romeinen?
Zes
is het. Ik weet nooit of het acht of zes is, maar het is de linkerbladzijde rechts onderaan.
Romeinen 6.
Ja, nu heb ik hem weer, Romeinen 6. De bezoldiging der zonde, het dienen van de zonde, is de doop, maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven. Niet omdat je dat eeuwige leven krijgt ooit een keer, daar gaat het niet over daar. Waar het over gaat, is dat de genade geeft Gods is dat je dat eeuwige leven in de praktijk kunt leven. En daarmee de gerechtigheid dienen, staat er allemaal, in plaats van de zonde. God heeft ons uit genade gegeven om de gerechtigheid te dienen. Dat wil zeggen het eeuwige leven te leven. Zie? En dat ligt hier ook achter. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt. Dus dat is die roeping. En dat heet dan in 2 Timotheus 1, een bladzijde verder, heet het een heilige roeping. In 2 Timotheus 1 vers 9. Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Die heilige roeping, daar hebben we het al over gehad. Want we zijn geroepen tot heiliging. Of we zijn geroepen om deel te hebben aan dat heilige volk. Om de Heer te dienen namelijk. En daarna heet het een hemelse roeping. Hier heet het nog een heilige roeping. De hemelse roeping, dat is weer een paar bladzijden verder, want dat is Hebreeën 3 vers 1. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt. Dat wil zeggen, wij hebben deel aan die gemeenteroeping tot eerst geboorterecht en wat het allemaal maar was. En dat is in verband met onze hemelse positie onder het nieuwe verbond. Ik zeg dat wat aarzelend, dat merkt u waarschijnlijk, en dat komt omdat er, ja, ik moet het toch maar even zeggen dan. Dat komt omdat het zogeheten ultradispensationalisme leert dat deze brief, dit Bijbelboek, niet over ons gaat. Hun argumentatie is deze: het gaat over het nieuwe verbond en het leven onder het nieuwe verbond. En zij hebben besloten, ik probeer het echt netjes te zeggen, maar zij hebben besloten dat het nieuwe verbond alleen bestemd is voor Israël. Dat is om een paar redenen incorrect. Je kunt namelijk weliswaar aantonen dat het nieuwe verbond bestemd is voor Israël, maar daarmee heb je niet aangetoond dat het niet ook voor heidenen bestemd zou zijn. Toch? Dan had het erbij moeten staan, alleen voor Israël. Maar dat staat er niet. Er staat alleen, ik zal met Israël, met Juda een nieuw verbond sluiten enzovoort. En dus je hebt aangetoond, het is voor Israël, dat klopt. Maar dat was het dan. Maar het is net zo goed voor heidenen, tenzij anders vermeld. Ik bedoel, dan kun je daar niet uit concluderen. Dat is één ding. Bovendien, laat ik het nog maar anders zeggen. Dan, je kunt wel aantonen dat het voor Israël bestemd is, maar dan bedoelen ze ook nog alleen maar de Joden, terwijl het staat voor Israël en Juda. En ook al weet je dan van jezelf misschien toch zeker dat je niet Joods bent. Ik zou niet weten hoe, maar misschien weet je van jezelf zeker dat je niet Joods bent. Je moet dan ook altijd nog aantonen dat je niet Israëlitisch bent. En die is nog een stukje moeilijker. Naar huidige maatstaven. Toch? Dat is weer dat verhaal van niet instammen. Maar dat maar even terzijde. Maar zeg, het is niet voor ons. En dan is mijn vraag, maar wat moet je dan met hemelse roeping? Toen hebben ze uitgevonden, moet je opletten. Hebben ze uitgevonden, dat is echt waar, ik spot er niet mee, ik zeg het heel serieus. Hebben ze uitgevonden dat je in dit verband, in verband met het hiernamaals, de toekomst of wat het maar zijn mag, heb je van doen met verschillende gradaties in de hemel. Je hebt namelijk het hemelse en je hebt het overhemelse en het of bovenhemelse. Afhankelijk van wie het nou weer vertaald heeft. Maar het overhemelse, dat is dan voor de gemeente van vandaag. En het hemelse, dat is voor degene die onder het nieuwe verbond, dat is voor Israël. Want ook daar denken ze dat de hemel het hiernamaals is. En Joden die behouden worden, moeten toch ook naar het hiernamaals, het goede hiernamaals, dat is dus de hemel. Maar dat is dan niet het overhemelse. Dat is dan toch een etage lager. En dan laten ze het zien in het Grieks en dan zeg je, verbazend, ja. Staat er ook nog, overhemelse en gewoon hemelse. Maar daarna moet ik dan eerst weer uitleggen dat het natuurlijk wel grappig is om met Grieks of Hebreeuws eventueel te schermen. Maar dan moet je wel weten wat je aan het doen bent. En dan moet je ook weten dat het voorvoegen van een voorzetsel over of boven, dat het voorvoegen van een voorzetsel alleen maar de functie heeft, de betekenis van het bestaande woord te versterken. Ik bedoel, katalasso, dat is verzoenen. En apokatalasso is ook verzoenen. En er komt een extra voorzetsel bij, maar dat is alleen maar om te zeggen, het is verzoenen met grote nadruk en met hoofdletters met een streep eronder. En het overhemelse is gewoon het hemelse, maar met de nadruk, dat is hoog. In de hoogste hemelen. Heb je dan ook laagste hemelen? Nee, maar de hemel namelijk hoog. Dat is taal. Enzovoorts. Kortom, die hemelse roeping in de zin van een hemelse toekomstbestemming is niet gegeven aan Israël. Die is alleen gegeven aan de gemeente. Hemelse roeping. En het wordt hier ook uitgelegd, want helemaal los van deze discussie, de Bijbel leert dat Christus hoge priester is geworden op grond van zijn opstanding. Dat is nu zowat 2000 jaar geleden of zo. En hij is hoge priester van zijn volk. En er is maar één zijn volk. Heb je dat? Dus hebben zij weer uitgevonden dat er twee volken zijn van God. De ene is een gemeente uit de Joden, het andere is een gemeente uit de heidenen. En Christus is dan wel de hoge priester van de gemeente uit de Joden. Dus maken zij ineens twee gemeenten. De Bijbel spreekt over gemeenschap van één lichaam enzovoort. En dan geven ze aan de Heer ineens twee lichamen. Waarvan trouwens hij maar het hoofd is van één van de twee. Dat is officiële leer hoor, dit. Verdwaal er niet in, laat je niet misleiden, dit is gewoon gemeentelijke waarheid en die berust op dat wij eerstelingen zijn inderdaad van Israël. Maar een gemeente van eerstgeborenen, op grond van beloften aan Israël. Op grond van diezelfde belofte komt er bij heiden in het algemeen trouwens ook, maar de positie van de gemeente is Israël er zelfs helemaal vooraan. Meer dan de Joden. Want de Heer zei al, er zullen anderen u voorgaan in het koninkrijk. En dat is de gemeente van vandaag. Hemelse roeping bij uitstek bestemd voor allereerstgeborenen. Kijkt u maar na in het Oude Testament. Allereerstgeborenen, al wat de baarmoeder opent en mannelijk is. Want de gemeente is mannelijk, dat weet u. Allereerste vrucht van de oogst is bestemd voor de Heer, moet gebracht worden in de tempel en is bestemd voor de hemel. De hemelse toekomst, nou het hemelse heden, maar de hemelse toekomst is alleen bestemd voor de gemeente uit onze dagen. Vanaf de opstanding van Christus, die het hoofd is, tot en met de opname van de gemeente. Het zal u duidelijk zijn dat men dus ook bij de ultradispensationalisten grote moeite heeft met het begrip opname van de gemeente. Logischerwijs is de gemeente kwijtgeraakt, omdat men ook Israël kwijt is trouwens. En daarom dat ik zo nadrukkelijk die dingen even zeg, al is het dan enigszins buiten verband. Maar het gaat erom, wij zijn een hemelse roeping deelachtig. Geroepen tot wat? Geroepen tot de hemel. Dat is geen nieuws, want we zijn met Christus gezet in de hemel en daar gezegend. Maar die wist u al natuurlijk. Maar deze hoort wel in het rijtje thuis. Wij zijn zijn huis waaraan hij trouw is. Hij is daarover gesteld. Dat is wat hier naar voren gebracht wordt. En dat huis is inderdaad dat lichaam, die vergadering van eerstgeborenen. Dan hebben wij Hebreeën 9, vers 15. Vers 14 is die lange zin die inhoudt dat het bloed van Christus onze gewetens reinigt van dode werken om de levende God te dienen. En ik weet niet, u zult gemerkt hebben dat we het daar steeds over hebben, via dat woord roeping. En het komt dus ook prompt in het volgende vers. waar staat, en daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat, en dan sla ik de lange tussenzin over, opdat degene die geroepen zijn, de beloofde eeuwige erfenis ontvangen zouden. Dus wij zijn geroepen tot de erfenis, tot de beloofde eeuwige erfenis. En letterlijk staat er dan de beloftenis der eeuwige erfenis, of erven. Maar beloftenis is weer de zelfstandige vorm van het bijvoeglijke naamwoord beloofd. Met nadruk dus op, het was een beloofde erfenis. En die middelaar van het nieuwe verbond zorgt ervoor dat wij die erfenis ook zullen ontvangen. In dat verband wordt dus hier in dit schriftgedeelte gesproken over een testament, wat pas van kracht wordt als de testamentmaker is overleden enzovoorts. Maar je kunt dus invullen, wij zijn geroepen tot een eeuwige erve. Wij noemen dat tegenwoordig een erfenis. En die beloofd was. Waarna wij nog enige teksten hebben in 1 Petrus. Namelijk in 1 Petrus 1. 1 Petrus 1, eerst in vers 15. Waar staat, maar gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel, omdat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig, ontleend aan het Oude Testament. En dus kun je invullen, we zijn geroepen tot heiliging. Dezelfde gedachtegang, waarna we alsnog terechtkomen in 1 Petrus 2, maar daar zijn we feitelijk begonnen. 1 Petrus 2, vers 9 was dat, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dus in ieder geval geroepen tot zijn wonderbaar licht. Maar je kan ook nog invullen, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene enzovoorts. Opdat gij zoudt verkondigen. Want daartoe zijn wij dan dus geroepen, logischerwijze. En dan hebben wij 1 Petrus 3, vers 9. Vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden, maar zegend daarentegen, wetend dat gij daartoe geroepen zijt. Dat wist u misschien niet, dat we daartoe geroepen waren, om te zegenen. Maar daarom wordt het uitgelegd in de zin die nog volgt, in 1 Petrus 3 vers 9. Opdat gij zegening zoudt beërven. Dus het is toch geroepen voor of tot een erfenis in de praktijk. Maar het is inderdaad geroepen om te zegenen, of anders om te vergeven, want dat woord staat er weliswaar niet, maar dat is wel wat het inhoudt, als men niet kwaad voor kwaad zou vergelden of schelden zou vergelden. Wij zijn geroepen om dat niet te doen, in plaats van te zegenen en daarmee dus te vergeven. En op die grond zouden wij zegeningen beërven, is dat. En dat gaat over de praktijk van ons leven, uiteraard. En dan hebben we nog 1 Petrus 5. Vers 10. De God nu aller genade. Dat wil zeggen de God van alle of van elke. De God van alle genade, niet de God der wet. De God aller genade. Die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Nou, die kun je dus gewoon invullen. Wij zijn geroepen tot eeuwige heerlijkheid. De zoonstelling via heiligmaking des geestes en hoe het allemaal maar heten mag. Die God aller genade die ons geroepen heeft tot eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat we een weinig tijd zullen geleden hebben, die God die volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Dat is in het kader van hij die roept is getrouw. In het kader van hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. En hij is aan u een goed werk begonnen en zal dat voleindigen enzovoorts. En hij bevestigt u, hij versterkt u, hij fundeert u. Uiteraard terwille van die eeuwige heerlijkheid waarheen wij onderweg zijn, dan wel waartoe wij geroepen zijn. En dan heb ik alleen nog 2 Petrus 1 vers 3. Waar staat dat hij ons geroepen heeft tot heerlijkheid? Aan het eind van het vers. Tot heerlijkheid en deugd. Dat wil zeggen, wij zijn geroepen tot heerlijkheid. En de weg naar, ik weet niet goed hoe je dat zeggen moet in het Nederlands. De weg naar die heerlijkheid, dat is een deugdzame weg. Dat wil zeggen, onderweg daarnaartoe verkondigen wij de deugden, desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Onderweg daarnaartoe praktiseren wij alle deugden die we maar bedenken kunnen. Zoals er zijn liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Ik ken het hele rijtje niet uit het hoofd. Dat dacht u natuurlijk al, dat ik dat niet kende. Dat klopt. Want dat zijn deugden. En daarmee is onze weg geplaveid. Dat is onze levenswandel. Om te zegenen. Om de deugden van Christus te verkondigen. Maar dat in zichzelf, als wij dat doen, is een deugd aan onze kant. En daar leven wij uit. Vandaar die mooie uitdrukking. Hij heeft ons geroepen tot heerlijkheid. En dus deugd. En dat blijkt bevestigd te worden in wat er verder in deze brief staat. Want het is niet echt een heel vrolijke brief. De brief zegt namelijk dat de Heer zou oordelen, ook over ons. De Heer heeft dat in het verleden gedaan. En er worden voorbeelden aangehaald van hoe de Heer in het verleden geoordeeld heeft. Nogal rigoureus. En wij worden ervoor gewaarschuwd. Want wij zijn ook onderweg naar onze rechterstoel van Christus. Die term staat er dan niet. Maar het is wel de strekking van deze brief. Denk maar niet dat je er zomaar afkomt. Zo van aan het eind sta je ineens aan de goede kant of wat het maar was. Nee, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En onze levens zouden vrucht dragen. Wij zouden beloond worden. Want zo is dat nou eenmaal. Wij zijn hier niet voor niks. God zij dank. Ik zeg altijd, ik weet dat u ervan schrikt. Zo van, oh jee, moeten we nou weer van alles? En dan zeg ik, nee, dit is een blijde boodschap. Je mag van alles en je kunt van alles. En dat is het verschil tussen ons en de ongelovigen. Degenen die de Heer niet kennen. Hun leven is ijdele wandel. Dat geldt ook voor religie uiteraard. Dat is de ijdele wandel die door de vaderen is overgeleverd enzovoort. Het is al vanitas en vanitatum. Ik vind dat ook mooi in het Latijn. Ijdelheid der ijdelheden, dat is de prediker namelijk. En wat ons betreft, onze levens, dan wel onze handen worden van Gods wegen gevuld. Wij zijn hier niet voor niks. We zijn hier om hem te dienen en we zijn daarvoor bekwaam gemaakt. En Petrus zegt, het is je geraden om dat te accepteren. En Paulus zegt, grijp naar het eeuwige leven. En Paulus zegt, de genade in God is dat eeuwige leven te leven. En dat is dus de aanmoediging die zo tot ons komt. En dan heb ik aan het eind nog één vraag. Had ik nou genoemd 1 Thessalonicense 4 vers 7 of niet?
Ja.
Ja? Ja. Hij die u roept is getrouw die het ook doen zal. Oké. Want hij heeft ons geroepen opdat wij bewaard zouden worden tot de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En hij zal doen wat hij gezegd heeft. En dat is de bemoediging natuurlijk, want hoe dan ook, de Heer geeft ons wat te doen, maar hij laat ons niet los. Dat wil zeggen, hij doet een werk aan ons en het is zijn kracht die in onze zwakheid zal volbracht worden. En daarom heet het, mijn genade is u genoeg. Kortom, die roeping is niet maar een roeping uit een verleden, zodat we nu zalig geworden zijn of iets dergelijks. Integendeel, het is een roeping met een bepaalde toekomstbestemming waarheen wij onderweg zijn. En dat is het hoopvolle, hoopvolle van onze levens als wedergeboren in Christus, door de opstanding van Christus, tot een levende, dat wil zeggen tot een onvergankelijk, onverderfelijk, onverwelkelijke erfenis die Hij voor ons bewaart in de hemel, waarbij Hij ook ons bewaart voor die erfenis. En alles bij elkaar geroepen en dus behoren tot de geroepenen, zijn de Ecclesia, de gemeente Gods, waarvan Christus het hoofd is. En we zullen Hem daarvoor danken. Wij willen U dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij U mogen kennen uit Uw woord, dat U ons gebracht hebt, dat U ons overgedragen hebt. Uw woord dat aan ons gepredikt is geworden, maar ook Uw woord dat U ons hebt toebetrouwd. Opdat wij U zouden kennen, maar ook zouden verkondigen de deugden van U, die ons getrokken hebt uit de duisternis van deze wereld en ons geplaatst hebt in het licht, opdat we in dat licht zouden wandelen in gemeenschap met U. We danken U voor die prijs der roeping Gods die van boven is, voor die hoop, die levende hoop die we hebben, voor die toekomstverwachting die we hebben, die niet gebaseerd is op ons eigen denken of onze eigen prognoses of targets, maar integendeel die gebaseerd is op Uw woord. En vandaar dat Uw woord en het geloof daarin de vaste grond is voor de dingen die wij hopen. Wij danken U daarom dat we met U door het leven mogen gaan. En bij gelegenheden als deze mogen samenkomen rondom Uw woord, om ons daaraan te voeden, om ons daarmee te voeden, en opdat dat woord zijn werk in ons zal doen. Daarom, Vader, wij bevelen elkaar bij U aan. En terwijl wij elkaar hier voorlopig niet zullen ontmoeten, weten wij dat wij met U verbonden zijn en daarom ook met elkaar. En we dragen ons aan U op in het besef en in het geloof dat U ons zoudt gebruiken tot eer van Uw naam. Wees U dan ons nabij en geeft U ons al wat wij nodig hebben om U te dienen tot heerlijkheid van U. Amen.